Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en ook thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Visser uit Wezep voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Annelies van de Heerik van de Bonengraafseweg. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. En ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op toonhoogte 199, Jezus.
We doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 119, de versen 63 en 65. Psalm 119, vers 63 en 65, na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij al deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest in het openen van de schriften. Heere God, almachtige schepper van hemel en aarde, u aanbidden wij, uw naam maken wij groot, u verheerlijken wij. U bent het die de schepper bent van hemel en aarde. En u bent het die vanaf het begin uw woorden hebt laten klinken. Om uzelf te openbaren aan mensen, omdat uw hart naar ons uitgaat. Omdat u ernaar verlangt een relatie te hebben met mensen. En Heere God, als wij naar onszelf kijken, dan moeten wij belijden dat er bij ons elke keer zoveel zonde is. Zoveel is wat niet goed is. Dat we het eigenlijk niet kunnen begrijpen dat u naar ons omziet. En ook deze avond, Heere God, bidden wij u, wilt u onze zonde verzoenen? Wilt u niet ons aanzien, maar wilt u ons aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus? We zijn weer de lijdenstijd ingegaan en we staan erbij stil in deze periode dat Hij zichzelf gegeven heeft tot de verzoening van onze zonde. En we bidden dat dat het fundament onder ons leven mag zijn, Heere God. En wij bidden dat u met uw Heilige Geest in onze harten woning wilt maken. En dat ook de dienst van vanavond eraan bij mag dragen. Dat we het verlangen hebben om u te kennen, beter te leren kennen en ook om u te dienen. Heere God, wilt u dat uitwerken in onze levens? Wilt u uw koninkrijk bouwen? En we weten dat u dat doet in deze periode van de wereldgeschiedenis door uw kerk te bouwen. Heere, wilt u dat doen hier in deze plaats, in deze gemeente? We bidden u voor de jongeren die net al een eigen jeugddienst gehad hebben. Dat ook wat daar geklonken is, dat dat door blijft klinken in hun hart. En dat ze zichzelf aan u mogen toewijden. En dat de lofzang die geklonken heeft, dat die uit hun mond mag blijven klinken. Niet alleen als ze met elkaar het goed hebben, maar ook als het leven moeilijk wordt. En ook als ze verder opgroeien, Heere God, wilt u hen vasthouden. Dat ook deze gemeente, de volgende generatie, ook u de lof zal toebrengen. En met elkaar ook deze gemeente wil bouwen. Heere, wij bidden u dat ook als deze ochtend voor het eerst de kerk weer vol zat. En de kerkraad ook met vreugde mocht zien dat dat zo was. Dat jij u ook uw zegen wilt geven, ook in de komende tijd, Heere God. Ook als het gemeenteleven weer op een nieuwe manier, of misschien juist op de oude manier opgebouwd wordt. Heere, wilt u dan geven dat het geloof bij in ieder van ons, dat het diep geworteld mag zijn en dat we ook bereid zijn om de gaven die u ons geeft, om die in te zetten voor de gemeente. En we bidden u dat als uw woord openen vanavond, dat ons dat daartoe aanvuurt. En wilt u alles maar wegnemen wat dat in de weg kan staan, Heere God. Wilt u het werk van de Satan weren, geef dat ons hart en ons verstand open is en dat wij ook nieuwe dingen van u mogen ontvangen van de avond. Of we hier nu zijn of dat we thuis meeluisteren. Dat bidden wij u in de hoge en heerlijke naam van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. De schriftlezing vanavond is uit Haggai 1. Haggai 1 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 1. En vervolgens nog een paar versen aan het eind van Haggai 2. Haggai 1 vanaf vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Zeldiel, landhoofd, Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar krijgt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst, want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijnen, over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk: Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen, op de 24e dag van de zesde maand, in het tweede jaar van koning Darius. En dan lezen we nog verder vanaf vers 21 tot het eind. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. En de tekst voor de preek is het vierde vers van hoofdstuk 1. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Als voorbereiding op de preek gaan we zingen Psalm 132, de versen 2, 3 en 5. Psalm 132, vers 2, 3 en 5. hoorde net in de consistorie dat uw kerkraad heel blij was dat er vanochtend weer zoveel mensen in de kerk waren. De kerk vol zat. Het is dat een voorrecht dat we weer zonder beperkingen naar de kerk mogen gaan. En geweldig dat zoveel mensen daar ook gebruik van maken. Wat mooi, ik zou bijna zeggen dat alles weer gewoon geworden is. Maar net in de week dat we dachten dat alles weer gewoon werd, barstte er een oorlog los in Europa, een grote landoorlog. En wie weet is dat ook wel weer, net zoals toen de muur viel in 89 en de aanslag in New York in 2001, is dit de derde keer in onze generatie dat de wereld fundamenteel verandert. Dat zou zomaar kunnen. Maar ondertussen, komend uit die coronaperiode en terugkijkend wat daar allemaal gebeurd is, toen moest ik denken aan dat daar eigenlijk een heel raar probleem ontstond. Namelijk dat veel mensen zich afvroegen, wat moeten wij nou met al ons geld? Dat gold niet voor veel ondernemers die het moeilijk hadden, maar heel veel mensen die gewoon elke maand een vast bedrag op een rekening kregen bijgeschreven. Op een gegeven moment, je geeft geen geld meer uit aan uitjes en niet aan de horeca en niet aan de vakantie. En kleren en schoenen ook een stuk minder, want ja, je gaat toch nergens naartoe. En dan in mei dan wordt je vakantie geld bijgeschreven en dan slaat de paniek toe, wat moet ik er allemaal mee? Beetje overdreven natuurlijk, maar vervolgens bleek dat toch veel mensen wel er weer weg mee wisten. De bouwzaken, die deden goede zaken, de interieurzaken, die hadden ook toptijden. Er werden veel elektrische apparaten verkocht, of het nou wasmachines waren of gamecomputers. Gelukkig, we vonden iets om ons geld aan te besteden. En vaak had het ook te maken met ons huis. En vandaar dat ik moest denken aan dat vers hier in Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen? En dat wil ik niet als een kritische vraag stellen op een gemakkelijke manier om u zich schuldig te laten voelen. Want er zijn natuurlijk ook die versen in de Bijbel, hè, dat de Heere God ons alles in overvloed geeft om ervan te genieten. Dus er staat in 1 Timotheus 6. Dus we mogen genieten van ons rijkdom en van ons mooie huis en ons mooie interieur. Maar wel in de juiste verhouding. En die juiste verhouding, die vinden we in de tweede helft van dit vers. Is het voor u wel de tijd om in uw vrij overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nou, dit huis, daarmee wordt gesproken over de tempel van de Heere God, de tempel in Jeruzalem. Jeruzalem was ingenomen door de Babyloniërs en de tempel die was verwoest. Zo'n 50 jaar later mochten de eerste Israëlieten weer terug naar het land. Dat was onder leiding van Zerubabel en Jozua. En wat was dat een prachtig nieuw begin, want Zerubabel was een nakomeling van David uit het koninklijk huis, een politieke leider. Jozua, hoge priester, een nakomeling van Aaron, een geestelijke leider. En zij mochten mensen terugbrengen naar Jeruzalem en al snel dat ze daar aangekomen waren, werd er een fundament gelegd voor een nieuwe tempel, om die te gaan bouwen voor de Heere God. Maar er kwam tegenstand. Mensen van buiten, die ze probeerden tegen te houden, die protestbrieven gingen schrijven naar de koning. En na een poosje werd inderdaad het werk aan de tempel stilgelegd. En nu ligt het al een hele poos stil, als Haggai begint te spreken. Al 16 jaar. Zerubabel en Jozua, die zijn daar nog steeds als leiders van het volk. Ze hebben hun vuur verloren. En het volk is bezig gegaan met andere dingen. Wat zullen we dan doen? Ons huis bouwen en verbouwen en fraaier maken. En af en toe dan liepen ze nog wel langs die bouwplaats van de tempel en misschien dachten ze, ja, toch wel jammer. Misschien dachten ze zelfs van, iemand zou er eens wat aan moeten doen. Maar ons zei niemand. En de profeet Haggai. Maar hij zegt, God denkt daar anders over. En hij wijst het volk Israël op wat echt belangrijk is. En hij wijst ze en hij vraagt ze in naam van God om het huis van God te gaan herbouwen. En als we dan die woorden van Haggai op ons af laten komen, dan is voor ons ook de vraag van waar liggen onze prioriteiten in het leven? Zoals Israël moest zeggen, het huis van God ligt verwoest. Kunnen wij hetzelfde niet zeggen over ons land? Gods huis ligt verwoest? Neem het maar even heel letterlijk. Alle kerken die afgebroken worden, omdat er niemand meer is die daar ter kerke wil gaan. Er zijn 7000 kerkgebouwen in Nederland. 3000 ervan staan leeg op het moment. En we weten nu al zeker dat er nog 1000 de komende paar jaar bij gaan komen. En ja, zeker als God op een andere manier aan het werk gaat en als de kerk in Nederland weer tot bloei gaat komen via huiskerken, dan zal ik mij daar ook heel erg in verheugen. Maar eerlijk is eerlijk, dat zoveel kerken leeg staan, dat er steeds meer worden, is het teken van dat Gods huis, dat Gods werk verwoest ligt in ons midden. En Israël, die wordt hier opgeroepen door Haggai. Ga dat huis van God herbouwen. En diezelfde oproep, die komt op ons af. En eerlijk is eerlijk, dat is minder simpel. Want de Israëlieten, die moesten een gebouw gaan bouwen. Stenen op elkaar. En als wij het huis van God herbouwen, dan gaat het niet in de eerste plaats om stenen. Al die lege kerken die staan er nog. Je kunt er zo naar binnen. En dan gaat het erom dat het huis van God, het familie van God, dat die herbouwd wordt. En dat ons land terugkeert tot de Heere God. En juist nu we uit de coronatijd aan het komen zijn, is dat belangrijk. En ik was zelf ook erg blij te horen dat hier vanochtend dat er zoveel mensen in de kerk waren. Want het is een grote zorg in kerken over het hele land. Nu alles weer mag. Hoeveel goede gewoontes zijn er weggesleten? Hoeveel mensen hebben het denken het niet meer nodig te hebben om samen te komen in de kerk? Hoeveel mensen denken het niet meer nodig te hebben om de kerkdienst op wat voor manier dan ook te volgen? Hoeveel mensen denken God niet meer nodig te hebben? En ik zeg niet dat dat helemaal in elkaars, of dat het logisch uit elkaar voortvloeit. Maar het heeft wel veel met elkaar te maken. Dat als je eerst zegt van kerkdienst kan ook wel op afstand, dat je het vervolgens helemaal laat zitten. En dat je vervolgens God helemaal laat zitten. Het is niet logisch noodzakelijk, maar er is die aantrekkingskracht van dat gebeurt. En als je die eerste stap neemt, dan neem je een verkeerde afslag. Haggai die zegt, herbouw het huis van de Heere God. Jullie zijn zo druk geweest met van alles. Je bent zo druk geweest, terwijl je je uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Maar zegt Haggai, let nou eens op. En dan zegt hij iets wat voor ons heel opvallend is. Namelijk, God op het tweede plan zetten, dat werkt niet. Ook niet voor de rest van je leven. Vers 5, nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, legt aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. Het koren staat er maar armetierig bij op het veld. Je spant je in, maar je haalt nauwelijks een oogst binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. Je hebt niet eens voldoende. Of ook van, het brengt je geen vervulling. U drinkt, maar wordt niet dronken. Nou, dat is een wat ongelukkige vertaling. Haggai beklaagt het volk niet van, hé, wat jammer, het lukt je niet om dronken te worden. Het gaat hier van, je drinkt, maar je wordt niet verzadigd. Er blijft een leegte over. U kleedt u, maar wordt niet warm. Je blijft leven in die koude. Dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Je hebt veel geld, maar het is opeens zomaar op. U weet hoe dat voelt als u pas een nieuw energiecontract hebt moeten afsluiten. Nou, al die concrete dingen, zegt Haggai, dat is omdat je druk maakt om jezelf en niet om de zaak van God. En God die geeft daar zijn oordeel over, zodat je leven niet gaat zoals het wil. Zoals je wilt. En dan ga ik niet één op één overzetten naar onze tijd. Want eerlijk is eerlijk, in de afgelopen decennia waarin wij als land God vaarwel hebben gezegd, zijn we ondertussen veel rijker geworden. Toch denk ik dat het waar is. Dat we op zoveel manieren de zegen van de Heere God ontberen. We trouwen wel, of we leven in zonde, maar goed, dat is weer een ander onderwerp. We trouwen wel, maar we hebben geen gelukkige gezinnen. We werken wel, maar we raken burn-out. We spannen ons wel in, maar we hebben geen hoger doel in het leven. We hebben alles en toch raken we depressief. Ik heb lang in Thailand gewoond, Thais geleerd. En elke taal die je leert, dan kom je een paar woorden tegen van je denkt van, wat jammer dat je dat in je eigen taal niet hebt. Dat drukt het zo mooi uit. Nou, in het Thais is zo'n woord injai. Dat wil zeggen, im is als je gegeten hebt, maar wel tot verzadiging. Lekker vol. Injai is een vol hart. Mijn hart is vol gegeten. Ik heb alles waar ik naar verlang. Het is goed. En is dat niet wat zo vaak ontbreekt in ons leven? Dat we alles hebben en dat ons hart toch niet vervuld is. En Haggai die zegt, weet je nou hoe dat komt? Dat komt omdat je zo druk bezig bent met jezelf. Omdat je jezelf in het centrum stelt. En als je jezelf in het centrum stelt, dan heb je uiteindelijk nooit een gelukkig leven. Het meest duidelijk zie je dat nog wel, vind ik, als je kijkt naar het leven van al die celebrities, die beroemdheden. Die een leven voorschilderen, ze staan altijd in de belangstelling. Ze hebben geld als water. Ze doen de meest mooie dingen, vooral als je kijkt op Instagram. En toch, als je verder kijkt, dan denk je, ik heb medelijden met ze. Als je ziet hoeveel van hen van relatie naar relatie gaan. Als je hoort hoe vaak mensen behandeld moeten worden voor een verslaving. Hoe er veel geld binnenkomt, maar er nog meer uitgaat. Hoe ze zitten met psychische problemen. Een leven wat toch geen vervulling is, herkent. Als je leeft voor anderen, dan heb je een leven wat veel gelukkiger is. Als u later aan het eind van uw leven terugkijkt en u zegt van, ik heb geleefd voor mijn gezin, dan garandeer ik u dat u daar met meer geluk op terugkijkt dan wanneer je zegt van, ik heb geleefd voor mijn hobby's, ik heb geleefd voor mijn verre reizen, ik heb geleefd voor mijn carrière. Gezin op de eerste plaats. Maar je kunt natuurlijk ook op andere manieren voor andere mensen leven. Voor je inzetten voor arme mensen, voor vluchtelingen. inzetten voor je land. Maar zelfs dan, als je inzet voor anderen, kan er teleurstelling zijn. Ik heb lang in een wijk gewoond, dat was net niet meer een sloppenwijk. En daar heb ik heel erg geleerd dat als mensen niet bereid zijn of niet in staat zijn zichzelf te helpen, dat het ook onmogelijk is om hen te helpen. Je inzet voor andere mensen, maar dat je toch teleurgesteld wordt. Dat is een van de redenen waarom zoveel van de ontwikkeling, mensen die ontwikkelingssamenwerking werken, dat die heel cynisch worden. En dat is goed. Het blijft goed om te leven voor anderen. Maar Haggai wijst een nog hogere weg. Die zegt, leef voor God. Bouw Gods huis. Haggai die roept op tot de herbouw van de tempel van de Heere God. En Haggai is de enige profeet in de Bijbel waarbij elk van zijn profetieën precies de datum staat wanneer die uitgesproken wordt. In vers 1 staat er, het tweede jaar van koning Darius in de zesde maand op de eerste dag van de maand. Dus de eerste dag van de zesde maand, laten we zeggen 1 juni. De maanden werkten toen anders, maar gewoon even om een idee te hebben. Daar komt die profetie die we net gelezen hebben. En dan in hoofdstuk 2 vers 2, in de zevende maand op de 21ste van de maand. Dus dat is 21 juli, krijgt hij weer een profetie. Dan vers 11, op de 24ste dag van de negende maand, 24 september, komt de derde profetie en dan de laatste. Vers 21, het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24ste van de maand. Diezelfde dag, 24 september, krijgt Haggai nog een profetie van de Heere God. En dus in het tijdbestek van nog geen 4 maanden, zijn al deze profetieën van Haggai uitgesproken. En ik denk, stel me zo voor dat Haggai aan het eind van zijn leven, als hij terugkijkt op zijn leven, denkt van wat heb ik er nou van gemaakt? Nou, ik denk niet dat hij deze profetie vergeten is. Hier is iets heel bijzonders gebeurd. Zeker dat het volk meteen luistert, wat ze meestal niet deden bij profeten. Maar we zien hier na die eerste profetie, het volk gaat inderdaad bouwen. Maar toch, het is maar een periode van nog 4 maanden. Dan terugkijken op zijn hele leven. Misschien is dat wel een heel eind weggezakt in zijn gedachten. Ik denk in ieder geval dat hij er niet op gerekend heeft dat 2500 jaar later mensen nog steeds die profetieën van hem zouden lezen, omdat zij daarin de woorden van God herkennen. Wat is er nou van mijn leven terechtgekomen? We hoeven niet altijd te zoeken naar grote dingen die we moeten doen. Gewoon trouw zijn. De dingen die de Heere God van ons vraagt, daarin gehoorzaam zijn. En wie weet wat het is, wat voor klein iets het is, wat ze zelf al haast weer vergeten zijn, wat de Heere God gebruikt, waardoor het eeuwigheidswaarde gaat krijgen. Haggai, dat is ook een mooi aspect van zijn werk, als hij aan het profeteren is, dan is hij niet alleen. In Ezra 5 dan staat er beschreven dat Haggai en Zacharia als twee profeten, dat ze als twee vrienden samen optreden en tot het volk spreken. En Zacharia, dat zie je ook, dus meteen de volgende profeet, en daar staat ook als eerste vers, in de 8e maand, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia. Dus in augustus, we hadden net gehoord, juni, juli, september, krijgt Haggai profetieën, tussendoor in augustus is het Zacharia die een woord van de Heere God krijgt. En samen gaan ze spreken tot het volk en roepen ze op om het huis van God te gaan herbouwen. En dat is mooi, dat hij er niet alleen voor staat. Dat is ook een van de grote vreugdes van het dienen van de Heere God. Ook als u de Heere God dient, dan zult u dat zien. Dat u dat niet alleen hoeft te doen, maar dat de Heere God mensen in uw omgeving geeft die hand in hand met u de Heere willen dienen. En dat mag je in de gemeente ook samen zo beleven. En dat is geweldig. Nog even tussendoor. Gewoon als een weetje. Die kleine profeet in het Oude Testament, het is altijd heel ingewikkeld van hoe zit dat nou? Wie kwam eerst en wie kwam daarna? En dat is inderdaad ingewikkeld. Maar voor de laatste profeten is het heel eenvoudig te onthouden. De laatste drie, Haggai, Zachariah, Maleachi. Dat zijn, behalve de drie laatste in het Oude Testament, ook inderdaad de drie laatste chronologisch in volgorde van optreden. Dus Haggai en Zachariah samen bij de herbouw van de tempel en bijna 100 jaar later nog een keer Maleachi. Goed, Haggai die roept hier op tot de herbouw van de tempel in de naam van de Heere God. En dat is niet zomaar een advies. Zou toch leuk zijn als jullie dat weer zouden doen. Nee, het is een eis van de Heere God. In vers 10 en 11 is dat heel duidelijk. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de berg en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen, over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Daarom, vanwege mijn huis dat verwoest ligt, mis de zegen van de Heere God niet, zegt Haggai tegen Israël. De Heere God die geeft zijn zegen op onze gehoorzaamheid. En dat geldt ook voor ons. Dat het zegen van de Heere God gekoppeld is aan onze gehoorzaamheid aan Hem. En dan is het punt in de preek dat ik het risico loop dat dit zo van u zult dit en u moet dat preek gaan worden. Waarvan u dan zegt van ja, de dominee heeft vast gelijk. Maar ik word er wel een beetje moe van. En ik vergeet het liever. En daarom wil ik voor ik het heb over wat de Heere God van ons vraagt, een heel belangrijk principe noemen. En dat is dit. Wat God van ons vraagt, dat geeft Hij ook. Wat God van ons vraagt, dat geeft Hij ons ook. En dat zie je hier op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in vers 12... Er staat, toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heer hun God en naar de woorden van de profeet Haggai. Hier zien we Zerubabel, de zoon of de kleinzoon van de koning. Daar zien we de hoge priester en daar zien we de profeet die de woorden van God krijgt. De drie ambten van Israël, koning, profeet, priester. Ik kan me geen ander vers in het Oude Testament zo voor de geest halen waar die drie zo duidelijk bij elkaar komen. En de Heere God brengt die alle drie bij elkaar. Hij brengt de juiste mensen bij elkaar met heel dat volk om het vervolgens te gaan doen. En dan staat er in vers 13, daarop sprak Haggai de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heer. Dus het volgende wat de Heere God geeft is dat hij niet zegt van hup, het werk. Maar dat hij zegt, ik ben bij jullie. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik geef je niet zomaar een opdracht. Nee, ik geef je de verzekering waar je mee bezig bent. Ik ben erbij. En tenslotte vers 14, de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen ze en begonnen het werk. God zelf wekt de geest op, wil zeggen de Heere God zelf die geeft het verlangen om aan het werk te gaan en hij geeft de moed om aan het werk te gaan. Dus de Heere God die geeft de juiste mensen. De Heere God die zegt ik ben erbij en de Heere God die wekt de geest op. Die geeft het verlangen en de moed om inderdaad bezig te gaan met het werk dat hij zo belangrijk vindt. En laat dat ook aan ons zeggen om te bouwen. En als er gebouwd gaat worden, dan heeft iedereen erin zijn eigen taak. In vers 8 staat, Ons oproep gaat gebergd in, haal hout en herbouw dit huis. En ik stel me eens voor dat er een groep mensen was die bomen ging hakken in het woud. En dat er een groep mensen was die ging het vervoeren naar Jeruzalem. En er was een groep mensen die gingen dat vervolgens gebruiken om te timmeren in de tempel. Nou, dat timmeren hadden ze niet aan mij moeten vragen. En zo heeft ieder zijn eigen gave om te bouwen aan het huis van de Heere God. En zo is dat nu nog steeds. En nu, juist ook in deze tijd na corona, waarin het kerkelijk leven zo weer opgebouwd moet worden, vraagt de Heere God aan ons van: herbouw mijn huis. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Nou, in de eerste plaats, ik zal maar beginnen met een hele simpele. Kom naar de kerk. De maatregelen zijn voorbij. We mogen weer allemaal komen. En doe dat dan ook. De afgelopen tijd ging de Omicron-golf door Nederland heen. En er waren tot 100.000 besmettingen met corona per dag. Dat is nu al een heel eind gezakt, maar goed, 100.000 besmettingen per dag. In diezelfde tijd ging het aantal mensen dat overleed in Nederland is niet ver boven de 10 per dag uitgekomen. Dat wil zeggen 0,01% van de besmettingen. Dat is waar we het nog over hebben. 1 op de 10.000 die overlijdt. Dus laat je niet langer, en dat zeg ik dan met name als er nog mensen achter die camera zitten, ja, als het voor u de manier is van de kerkradio, kunt niet meer naar de kerk komen. Prachtig dat die manier er is. Maar in het andere geval, laat u niet langer in de greep van de angst zitten. En voeg u weer bij ons in dit gebouw. Het tweede wat ik zou zeggen is: wees bereid om een rol te spelen. Wees bereid om een taak op te vatten in de gemeente. En ik weet niet of er hier, zoals in veel gemeenten, vacatures zijn in de kerkraad, omdat er niet voldoende broeders gevonden kunnen worden die die taak op kunnen en willen pakken. Maar broeders, bent u in staat en bereid om een ambt te vervullen? Als u zegt van nee, daar ben ik nu niet toe in staat, investeer dan in je geestelijke groei. Zoek de Heere God. Onderzoek zijn woord. Oefen jezelf erin om over hem te spreken met anderen. Laat het je ambitie zijn dat de kerk zegt van hij moet zeker in de kerkraad. En als je niet bereid bent om in de kerkraad te gaan, wel in staat maar niet bereid, misschien moet je dat dan maar tot schuld worden. Regelmatig als iemand niet in de kerkraad wil, dan wordt er gebeden om rust over die beslissing. En ik zit dan altijd wat ongemakkelijk. En soms bid ik maar om onrust over die beslissing. Want ik ben er niet altijd van overtuigd dat het de goede is. Want wat is er mooier dan te mogen bouwen aan Gods huis? En als je geroepen wordt tot het ambt, dan hoef je niet altijd per se die bedenktijd nodig te hebben. Je mag ook zeggen, oh, hier heb ik op gewacht. Ja, ik weet het al. Staat tenslotte in de Bijbel van dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangt naar het ambt van opziener, dan verlangt hij een voortreffelijk werk. Je mag er best naar verlangen. En de kerk die gaat voor. Je gaat voor je eigen huis. Let op, ik zeg niet gaat voor je eigen gezin. Maar wel gaat voor je eigen huis. De kerk die gaat voor de sportclub. De kerk die gaat voor de politiek. En al die andere dingen, daar mag je ook helemaal voor inzetten. En het kan ook zo zijn dat er periodes van je leven zijn waar je meer en minder in de kerk doet. Dat kan en dat mag allemaal. Maar als er geen tijd is voor de kerk, dan is er toch iets fout. En ik heb het uiteraard niet alleen tegen de broeders. Ook de zusters. Met elkaar mogen we het huis van de Heere God bouwen. En daar zijn zoveel taken in. Ik bedoel, de kerk is niet een plaats waar je komt. Het is een gezin die we samen vormen. En daar zijn niet alleen vaders nodig in dat gezin, maar ook moeders. Misschien wordt u geroepen, ja, de jongeren zitten er nu niet, omdat er grotendeels niet, omdat ze net al geweest zijn. Maar misschien zijn er ook hier wel mensen die door de Heere God geroepen worden tot de zending. Zoals poos geleden Marijke Veldkamp uit deze gemeente lang is uitgezonden geweest in de zending. En als u nou oud bent geworden, dan mag het inderdaad wat minder worden, ook je inzet in de kerk. Wat kun je dan doen? In ieder geval bidden. En dat is zo belangrijk. Want er is een uitdrukking: als wij werken, dan werken wij. Maar als wij bidden, dan werkt God. Dus dat is ook een heel belangrijk iets wat je kunt doen voor de gemeente. En ook je eigen ervaringen met de Heere God doorgeven aan de volgende generatie. Wat is dat kostbaar als je dat nog mag doen, als je op leeftijd bent gekomen. En wat verder nog doen om het huis van God te bouwen. Nou, in deze tijd is het huis van God bestaat vooral uit levende stenen. Dus het belangrijkste wat je kunt doen is mensen toebrengen tot de kerk, tot de Heer Jezus. Om ze over Heer Jezus te vertellen. En ik weet, dat is lastig. En eng. En dat vind ik ook. Maar probeer maar een hele eenvoudige gereedschapskist te hebben. Met drie stukken gereedschap. Om het over de Heer Jezus te hebben. Het eerste is dat je weet te vertellen, wat is nou in mijn leven gebeurd? Wat is het verschil tussen Jezus of met Jezus? Of als je het voorrecht hebt van jongs of dat je wel kort kunt vertellen van, wat betekent dat nou? Om met de Heere Jezus te leven. En de tweede. Dat je elke week denkt van, welke bemoediging heb ik van God ontvangen deze week? Die je kan delen met anderen. En de derde. Naar welke activiteit, of het een alfa club is, of een kerkdienst, of een jeugddienst, of wat dan ook. Naar welke activiteit kan ik mensen uitnodigen? Ook als ik het zelf moeilijk onder woorden kan brengen, waar ze over Jezus kunnen horen. Als je alleen al die drie stukken gereedschap hebt en telkens denkt van, hoe kan ik die inzetten? Dan zult u zien dat er mogelijkheden zijn om mensen uit te nodigen en vertrouwen op Jezus te stellen. Als allerlaatste pak ik nog even het eind van Haggai erbij. En daar staat van, ik zal doen beven de hemel en de aarde, ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen. Dat gaat over het eind van de wereld. Als al die koninkrijken van de aarde zullen blijken maar tijdelijk te zijn. Maar dan staat er, dan zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de Heer, ik zal u maken tot een zegelring. Zerubabel die leeft al lang niet meer. Dus hier gaat het over de zoon van Zerubabel, de nakomeling van Zerubabel, de zoon van David, de Heer Jezus. Ik zal u maken tot mijn zegelring. Dat wil zeggen, de zegelring werd door koningen in het Oude Oosten gebruikt om de macht door te geven. Je hebt mijn zegelring, dan heb je mijn macht en je handelt namens mij. Het is de Heer Jezus die zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Die wilde ik nog noemen aan het eind. Want met al het bouwen waartoe wij geroepen worden, mogen nooit uit het oog verliezen dat wij niet het koninkrijk van God gaan afmaken. Dat het uiteindelijk de Heer Jezus is die het koninkrijk van God gaat brengen. En dat geeft rust in alle taken die ons toevertrouwd worden. God vraagt inderdaad ons om zijn huis te bouwen. En hij geeft daar de juiste mensen bij. En hij wekt zelf de geest in ons. En hij belooft dat hij met ons zal zijn. Maar we weten dat de Heere Jezus komt en dat dan alles goed zal zijn. Tot die tijd, bouw Gods huis. Zorg dat u de juiste prioriteit in uw leven hebt. Amen. We zingen op toonhoogte 387, 1, 3 en 4. O kerk, sta op. Laten we dank en bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u dat ook als uw werk in puin ligt, dat er altijd een nieuw begin is. En dat u uw koninkrijk bouwt. Dat u ons daarbij wilt inschakelen. Maakt u ons daartoe bereid en maakt u ons daartoe bekwaam. En wij bidden u voor Nederland, waar er ook zoveel een puin ligt geestelijk. Heere God, wilt u ook profeten zenden en wilt u het geest van uw volk opwekken om het huis te herbouwen. En laat ons zien wat u daarin van ons vraagt. Heere, wij bidden u ook voor Europa, ook in deze onzekere tijd. Wij bidden u voor de Oekraïne. Wilt u toch vrede geven? Heere God, wilt u het kwaad weren? Er zijn van die psalmen die zo ver van ons afstaan, tot het oorlog is en het kwaad zo'n duidelijk gezicht krijgt. En we weten hoe dat voelt om het uit te roepen tot u. En wilt u het kwaad tot stand brengen, Heere God? We bidden ook in het midden daarvan dat u uw koninkrijk bouwt, want tussen het fysieke bouwen en het geestelijke bouwen kan een hele grote kloof zitten. En u kan het ook gebruiken, Heere God, om mensen ze weer bewust te laten maken van, te laten zijn van de geestelijke werkelijkheid. En wij bidden u dat voor Europa. Wilt u met ons gaan deze week in? Wilt u ons helpen om te leven tot uw eer? Dat bidden wij u in de naam van de Heere Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 108, de verzen 1 en 2. Zometeen bij de uitgang kunt u uw gave nog geven in de collecte. Of kunt het ook digitaal doen. En daarbij nog bijzondere aandacht gevraagd voor de zendingscollecte. Voor de GZB-werk in Nepal. Een van de landen ter wereld waar de kerk het allersnelst groeit. En u mag daaraan bijdragen door in de zendingscollecte uw bijdrage te geven. We zingen Psalm 108, vers 1 en 2. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.